knowledge and wisdom. 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 Knowledge and wisdom.
van NPO Radio 5. De boeddhistische omroep, Oba Live. Presentatie Bettine Vriezekoop.
Mindfulness heeft de westerse psychologie stormenderwijs veroverd. Maar is dat het enige dat het boeddhisme de psychologie te bieden heeft? Aan tafel Francis Nijssen, organisator van de conferentie Boeddhisme en Psychologie, dat donderdag in Nijmegen zal plaatsvinden. Ook de gast is Hans Knibbe. Op de conferentie zal hij spreken over de psychologie van de leegte. Wat dat is, vertelt hij ons hopelijk straks. Tafelheer van vanavond is Jan Vlameling. Welkom bij Oba Live. Ja, nogmaals welkom alle drie. Francis Nijssen, een conferentie over boeddhisme en westerse psychologie. Waarom is dat nodig?
Nou, eigenlijk omdat ze ontzettend nieuwsgierig waren. En de nieuwsgierigheid gaat eigenlijk over wat gebeurt er nou precies nu onder invloed van die mindfulnessbeweging het boeddhisme en de psychologie in een soort intense relatie met elkaar zijn gekomen. Wat betekent dat voor het psychologische veld, noem ik het maar. Niet alleen de wetenschappelijke psychologie, maar ook het hele therapeutische bedrijf. En wat betekent dat nou voor het boeddhisme? Nou, daar waren we heel nieuwsgierig naar. En we hebben een aantal mensen.
Wie zijn we?
We, dat zijn de twee organisatoren van van de conferentie. Dat is Tarop Instituut Nederland. En het Platform voor Psychotherapie en Boeddhisme. Allebei actief op het vlak van boeddhisme en psychotherapie, zoekend naar allerlei verschillende vormen daarvan.
Het is niet alleen mindfulness, want daar denken wij heel snel aan, hè?
Ja, en terecht natuurlijk. Want mindfulness is ontzettend belangrijk gebleken om iets onder de aandacht te brengen. Zowel maatschappelijk als ook in de hele gezondheidszorg. Maar het is maar een heel klein gedeelte van wat boeddhisme en ook wat meditatie mensen kan brengen. Mm-hmm. En wij wilden dat met name ook onder de aandacht brengen. Dus hebben wij 10 mensen gevraagd waarvan wij dachten, nou, dat zijn de pioniers in dit veld. Sommigen zijn al 30 jaar bezig. Laten we die nou ook eens vragen, god, wat hebben jullie ondertussen ontwikkeld? Dus niet alleen maar een debat voeren over hoe moet het nou, maar laat het ook ons eens zien in de praktijk.
Maar er zijn dus lezingen, hè?
Nee, er zijn 's ochtends 3 lezingen en 's middags zijn er workshops die ook wel een lezingskarakter hebben, maar
wel een interactief deel aan
van. Ja, het eindigt met een groot forum van al deze mensen die daar iets zinnigs over kunnen zeggen.
Ja, een van de sprekers is Hans Knibbe, ook hier aan tafel. Welkom nogmaals. Hans, is er een verbinding mogelijk tussen westerse psychologie en boeddhisme? Ja, want je zit hier.
Ja, want mijn werk is daar een voorbeeld van.
Ja, want je boek ligt hier op tafel. Ja. Tenminste, je hebt een boek geschreven over dit thema, maar je hebt natuurlijk nog veel meer gedaan. Je bent eigenlijk de grondlegger van de zijnsoriëntatie. Dat ga je zo direct uitleggen. Maar nu eerst even de vraag, die verbinding, is die mogelijk?
Ja, die is zeker mogelijk. Waarbij ik, in mijn werk doe ik dat dus al. Waarbij ik ook denk dat beide, zowel het boeddhisme als psychologie, van hun zetel moeten komen. Als beide zich verankeren in hun eigen perspectief, is die vereniging of die menging of dat bevruchten is heel moeilijk. Dus daarom ben ik.
Ze moeten uit hun gouden ivoren toren komen.
Ja, niet dat ze dat zo bewust willen doen, maar het vraagt voor beide, denk ik, in ieder geval voor de psychologen, dat kan ik beamen vanuit mijn kant, een enorme mentale shift, een existentiële shift, om vanuit openheid te leren denken in plaats vanuit probleem, bijvoorbeeld. En daarmee moet je dus ook je psychologische oriëntatie achterlaten. Wil je die openheid, waar het boeddhisme denk ik vooral heel erg sterk in is om dat te beschrijven.
Je moet uit die concepten gaan.
Ja, dus je moet uit de concepten gaan, je moet uit je rolbesef gaan, je moet uit het idee gaan wie de ander is. Je hebt een heel andere stijl van kijken en werken met mensen. Mm-hmm. Dus je kunt het er niet meer even goedkoop aanplakken.
Nee, nou, ik ben heel benieuwd. We komen straks bij je terug. Jan Vlameling, jij bent werkzaam in de gezondheidszorg onder andere. En je past ook deze principes toe, hè, boeddhistische principes in jouw werk. Op welke manier?
Nou, ik weet niet of ik dat in de gezondheidszorg doe, maar aan de Internationale School voor Wijsbegeerte heb ik er wel langzaamaan voor kunnen zorgen dat datgene wat Hans net beschreef, namelijk de geweldige schisma, of de scheiding die bestaat tussen boeddhisme en westerse filosofie, dat daar, ik denk dat het haast twee werelden die volkomen gescheiden van elkaar leefden, en inderdaad eigenlijk alleen maar over de andere wereld op denigrerende wijze konden spreken, dat opgeven is.
Ja, in die zin denk ik
dat boeddhisme en westerse psychologie en boeddhisme en westerse filosofie, mm-hmm. dat daar overeenkomstige problemen liggen. Die ook voor de westerse filosofen ook onmiddellijk een soort angst opleveren, denk ik. Een soort vrees dat ze iets kwijtraken, namelijk hun alleenheerschappij, denk ik.
Mm-hmm. Dat vind ik interessant.
Ja. Dus is ook angst wat een enorme belangrijke rol in het ontmoeten
is. Die volkomen nodig is. Want volgens mij is er een zekere complementariteit tussen westerse filosofie en boeddhisme of oosterse filosofie. Is denk ik wel niet alleen denkbaar, maar ook in praktijk te brengen.
Ja, ja. Francis Nijssen, jij bent boeddhistisch geschoold organisatiedeskundige. En ook leiderschapstrainer. En je bent dus een van de organisatoren van deze conferentie. De vraag aan jou is, zijn er heel veel therapeuten eigenlijk die in hun werk deze principes al toepassen, boeddhistische principes?
Je moet altijd uitkijken welke van de boeddhistische principes je dan bedoelt, hè, mm-hmm. eigenlijk. Maar ik zie wel om mij heen, en dat hoor je ook wel, en dat zie je ook wel in de belangstelling voor deze conferentie, dat er wel een bepaalde nieuwsgierigheid is naar wat meditatie, laten we het even maar zo houden, wat kan meditatie de wereld nou brengen? Die nieuwsgierigheid hoor ik al om, iedereen doet het. En in dat kielzog daarvan is er ook heel veel interesse voor, misschien niet het boeddhisme als religie, maar wel boeddhisme als psychologie. Wat natuurlijk net iets anders is.
Ja, want wie komen er nou op zo'n conferentie af? Want je zou zeggen, zijn dat allemaal psychologen die eigenlijk al die principes toepassen? Of zijn dat ook juist westerse reguliere psychologen die daarvan willen leren?
Nou, ik denk dat het zou ontzettend mooi zijn als de westerse psychologische wereld daar aanwezig zou zijn. Ik denk niet dat we dat halen, ook niet met deze klasse sprekers. Maar wat en hetzelfde is dat wij denk ik ook niet de in-crowd van de boeddhistische wereld binnenkrijgen. Nee, wij zitten een beetje in between. Dat is ook precies waar we willen zijn. Omdat in het in-between-veld, daar kunnen de innovaties gebeuren. En dan denk ik dat zowel mensen van de boeddhistische traditie als de mensen van het reguliere circuit, ja, daar wel naar kijken. Maar zich nog niet in het debat misschien willen mengen. Maar dus ik verwacht eigenlijk mensen die een interesse hebben eigenlijk in beide gebieden. Zowel psychologisch geïnteresseerd en dan psychologie in een hele brede zin. Hè? Want het gaat niet alleen over het therapeutische. Maar we hebben bijvoorbeeld ook Sander Tiedeman. Toch meer, ja, zou ik maar zeggen, iemand die zich met de financiële crisis bezighoudt vanuit boeddhistische principes. Heel interessant verhaal ook te vertellen heeft. Ja, dat soort, ja, zou ik maar zeggen, hopen, mensen die in beide geïnteresseerd zijn en ook zoeken naar hoe kan het elkaar bevruchten.
Mm-hmm. Want als we over westerse psychologie en boeddhisme praten, dan kom je inderdaad al heel snel op mindfulness. Dat is enorm populair. We hoeven niet meer uit te leggen wat dat is. Of wil je dat toch nog even in het kort doen? Wat is nou precies mindfulness in twee zinnen?
In twee zinnen? Nou ja, je zou kunnen zeggen, mindfulness is werken met liefdevolle aandacht. En met liefdevolle aandacht naar het probleem gaan en kijken of dat enigszins kan helpen of kan helen. Laat ik het zo samenvat. Ik weet niet of iedereen het daarmee eens is, maar voorlopig doen we het zo. Nou, dat werken met die liefdevolle aandacht is natuurlijk één methode, één vorm van meditatie. Maar als je kijkt bijvoorbeeld naar het Tibetaans boeddhisme, ja, dan heb je daar veel meer het transformatieve wat zij gebruiken. Ik denk dat Hans daar inhoudelijk gezien ook heel veel over kan vertellen, maar vanuit mijn opleiding in de boeddhistische psychologie werken wij eigenlijk ook veel meer met het transformatieve. En we werken ook veel meer met het aanspreken van het positieve in mensen. Want daar gaat het Tibetaans boeddhisme nu uiteindelijk over. Niet zozeer over wat is het probleem, maar wat is de mens nog meer dan een probleem. En waar zitten de krachten en de kwaliteiten in mensen die we kunnen wakker roepen. En daar hebben ze natuurlijk fantastische technieken voor. En nou, die zijn wat onbekend. Die doen ook een beetje cultureel aan, zeggen ze dan wel eens. Beetje exotisch, hè. Dat ze werken met visualisaties en die tekeningen. Dat zijn prachtige dingen. Maar die hebben alleen maar als doel of als middel... We zijn alleen maar een middel om iets in onszelf op te roepen... wat anders niet zo makkelijk kan.
Mm-hmm. Maar dat transformatieve, dat betekent... Wat zou je dan moeten transformeren? Je gedachten ergens over? Of je attitude?
Ja, ik denk wat je vooral probeert te veranderen... is je houding naar het leven. Ten diepste. Je houding naar jezelf, je houding naar anderen. Om die te brengen van defensief naar open. En open kan heel veel verschillende aspecten hebben. Dan kun je het hebben over compassie, je kunt het hebben over wijsheid. Je kunt het hebben over moed, al die verschillende aspecten. Maar het gaat toch wel over, zeg je ja tegen het leven... of probeer je jezelf een beetje te redden.
Ja, en in gedragstherapie dan? Is dat dan heel anders? Werkt men dan niet met dat positieve aspect?
Ook dat is weer zo'n heel veld wat je dan aanboort. Hè? Maar ik denk zo zeggen dat men dat wel probeert. Maar bij gedragstherapie en ook ja, in het kielzog daarvan natuurlijk de hele cognitieve psychologie... probeer je jezelf op andere gedachten te brengen. En dat kan ontzettend goed werken bij een bepaalde groep mensen. Maar er zijn natuurlijk ook mensen voor wie dat... Niet werkt of een te licht middel is.
Mm-hmm.
Nou, dan ben ik, denk ik, dat er een aantal technieken zijn... die ook veel meer werken met het lichaam... en veel meer werken met het diepere gevoelsleven in mensen... waar je gebruik van kunt maken.
Mm-hmm. Jan Vlameling, jij knikt. Ja. Werk jij ook met dit soort bijvoorbeeld visuele visualisaties?
Ja, ik herken heel veel in wat Francis zegt. Want ik denk dat een van de gasten die we hier ook wel eens gehad hebben... Han de Wit, mm-hmm. Is ook zo'n voorbeeld voor die iemand...
Boeddhistisch leraar.
Ja, die ook zeg maar die transformatieve kracht van het boeddhisme... eigenlijk ook onder meer beschrijft in hoe je van een egoïstisch of egocentrisch... emotie, daarvan uitlevend kunt komen naar een levenshouding. Vind ik ook een heel herkenbare term die ik ook heel veel gebruik. Naar een levenshouding of een manier je tot anderen te verhouden vanuit egoloze emoties.
Mm-hmm.
En deze transformatie is een die voor mij typisch oosters en typisch boeddhistisch is. En waarvan ik denk dat de westerse psychologie heel veel kan leren. En dat is ook qua op conceptueel niveau, maar ook qua technieken. Dat is gewoon een heel andere benadering, zou ik zeggen.
Mm-hmm. Maar mensen...
Maar ik hoop dat Hans meteen heel veel over gaat stellen.
Ja, dat is mijn werk, ja.
Ja.
Maar wat ik zo interessant vind, want ik neem aan dat jij ook heel veel in conflict situaties te maken hebt. Want dat gaat heel vaak over als mensen naar de therapeut gaan. Dat zegt Bram Bakker ook altijd, de bekende psychiater... In Amsterdam, die zegt altijd van het gaat altijd over relaties. Mensen hebben altijd psychische problemen omdat ze slechte relaties hebben. Wat nou als de een zover is en de ander nog niet?
Ja, maar ik vermoed dat je vanuit een Oosterse benadering onmiddellijk de vraag zou stellen: waarom heb je het eigenlijk over het zelf en dat zelf dan opgevat als jouzelf?
Mm-hmm.
Want het zelf zou je ook kunnen opvatten als relationeel van aard. En dan ben je onmiddellijk, als er iets in een relatie is... dan heeft dat inderdaad te maken met dat jij jezelf opvat als een ego... of hè, welke term je daar ook voor wil gebruiken. En dan zou de therapie daar eigenlijk, zeker van een Oosters gezichtspunt uit... zou veel meer erop gericht zijn om die notie als een illusie uiteindelijk... die maar gedeeltelijk iets zegt over jou, namelijk dat je iets bent... maar jou niet duidelijk maakt dat je ook niet iets bent...
Mm-hmm.
En dat iets is waar je in, zeker in een relatie met een ander, dus een verhouding met een ander, ja, dan, dat maakt wel uit hoe je je verhoudt tot die ander. Of je dat doet vanuit een soort ego-notie. Of dat je dat doet vanuit een notie die, hè, weer, daar kan je allerlei termen voor gebruiken. Zeg maar even, niet ik.
Ja, maar is dat niet lastig in een boeddhisme toe te passen? Misschien moet ik die vraag aan Francis stellen. Is dat niet moeilijk om dat toe te passen in een hele individualistische. Gefundeerde maatschappij. Want deze boeddhistische principes komen natuurlijk uit het oosten... waar toch veel meer gemeenschapszin... of in ieder geval familietradities een rol spelen, bijvoorbeeld.
Ja, nou ja, je zou kunnen zeggen dat het daarom des te noodzakelijk is...
Wat botst er daar, bijvoorbeeld?
Innerlijke transformaties doen.
Ja. Mm-hmm.
Nou, ik wou nog even reageren op wat jij zei over dat transformatieve. Want waar wel volgens mij een ingewikkeldheid zit... dat is En daar heeft Handewit het ook over. Dat om een emotie te kunnen transformeren, moet je je er eerst naartoe keren.
Ja.
En erkennen. En ja. Niet alleen cognitief erkennen, maar nee. Ook, zou ik maar zeggen, kunnen doorvoelen.
Ja.
Mm-hmm. Want pas in het doorvoelen ontstaat die transformatie. Dan kun je vinden bijvoorbeeld dat in woede een ontzettende determinatie zit. Ja. Of helderheid zit. En dat in...
Dat wil ik nog een keer horen. Wat je zei, in woede kan een heel erg helderheid zitten.
Er kan helderheid in zitten. En een vastberadenheid. Natuurlijk heel veel dingen die in deze maatschappij veranderd zijn. In mijn... die zijn ontstaan op basis eigenlijk van wat je zou kunnen noemen getransformeerde woede. Je bent ergens boos over en je zegt, nou, dit mag niet meer zo ontstaan. En dan kun je hem...
Wat kan je daar ook liefdevol naar kijken, naar woede?
Zeker, maar dat is niet genoeg.
Dat is niet genoeg?
Nee, vind ik persoonlijk niet genoeg.
En daar zit dat transformatieve in?
Ja, omdat je dan de kracht van de woede eigenlijk ook een beetje laat. En in woede zit, in alle emoties overigens zit... die ontzettende kracht. Maar woede is een prachtig voorbeeld. Want woede gaat over wilskracht. En woede gaat over helderheid. Dus op het moment waarop ik heel boos mag zijn van mezelf... Dat moet ik dan wel helemaal durven. Nou, of mensen... Ja, en dat is een heel proces om mensen daar te brengen. Op dat moment opent zich die woede wel. Wordt die van defensief naar open, hè, zoals je zei.
Want woede, is dat altijd het ego, Jan? Of denk jij dat dat ook... woede kan zijn voor zeg maar een groter doel bijvoorbeeld?
Nou, als alles in een situatie te maken heeft met dat er verbindingen zijn... dan is woede iets wat te maken heeft met de kwaliteit of de status van de verbinding. En is woede in sommige situaties, bij sommige relaties... is dat inderdaad een volkomen terechte... of nou, terecht is niet het goede woord... maar een begrijpelijke reactie. Mm-hmm. Want dat zegt iets over wat er in de relatie... ofwel vanuit jou ofwel vanuit de ander... in ieder geval wat in de relatie, wat daar mis is. En woede is een van de... Zelf neig ik om, als ik heel verdrietig ben, om heel boos te worden.
Ja,
maar ik ben eigenlijk heel verdrietig.
Ja, precies. Het is maar net welke gedaante het krijgt. En het is natuurlijk ook wat de Chinezen zeggen. Wei Qi is crisis. En Wei is gevaarlijk. Is van Wei Xian. En Qi is Ji Hui. Geeft weer mogelijkheden. Hè? En hoe krijg je zo'n crisis op een boeddhistische manier getransformeerd? Want hoe zouden wij met een crisis omgaan in het Westen? En hoe zouden we met zo'n crisis omgaan in het boeddhistische spectrum?
Nou, ik denk dat de meeste mensen die in het Westen in een crisis komen... dat die denken, hoe kom ik er zo snel mogelijk uit? En dat ook, zou ik maar zeggen, veel hulpverlening die erop georganiseerd is... daar eigenlijk ook wel de ondersteuning in biedt. Het is, of het nou gaat over uit je huis gezet worden... of in een relatiecrisis terechtkomen... of in een crisis met jezelf... of heel veel mensen op dit moment geen werk hebben... Het zijn allemaal vormen van crisis waar je dan in terechtkomt.
Ja, want je kan het inderdaad ook naar de maatschappij trekken.
Ja, zeker. Dat is ook, vind ik, heel belangrijk. Dat we niet alleen...
Ja,
dat we ook het maatschappelijke stuk daarin meenemen. Nou, het is heel interessant om te kijken... en in het boeddhisme ondersteunt je daar natuurlijk erg in... met het principe van karma. Om te kijken van, maar wat speelt er zich dan af in deze crisis?
Waar herhalen patronen zich?
In hoe vaak heb ik hier al in gezeten?
Ja.
En welke stap wordt nu eigenlijk van mij gevraagd... in het proces naar meer opengaan en naar meer bevrijding? En dan kan het bijvoorbeeld zijn dat... bijvoorbeeld in de vorm van... Ja, als je een crisis hebt rondom bijvoorbeeld het verlies van je werk... dus bijvoorbeeld op dit moment heel veel aan de hand... en ik heb ontzettend veel mensen in mijn praktijk die op dit moment zeggen... ja. Ik wil een nieuwe baan of ik zit nu vast en ik wil niet verder. Nou, die zitten dan in een soort crisis. Om dan met hen te kijken, wat wil er hier nu in die crisis eigenlijk, wat wil zich laten zien? Welke nieuwe weg en welke nieuwe route ligt er eigenlijk nu voor het oprapen en durf je die te gaan? Want dat gaat bijna altijd over een proces van diep ontheften.
Ja, doet de westerse psycholoog dat dan niet? Want dat vroeg ik net.
Ja, soms wel. Maar de diepte ervan vind ik soms verschillend. En ook wel het in het volslagen open veld durven opereren met mensen. Een westerse psycholoog is toch...
blijft meer bij
methodische kennis. En ook al doe je dan het goede loopbaanvraagstuk wel... je zit binnen een bepaald frame. Terwijl een crisis vraagt om alles open te zetten... en te kijken wat zich dan wil openbaren. Het is eigenlijk een soort sterven. van vaak een aantal grote hechtingen.
Ja.
Er zijn mensen die zeggen, roepen altijd, ja, maar
soms een hele diepe sneer ze nodig, hè, om een verandering teweeg te brengen.
En die wond is natuurlijk niet populair. Daarom roepen mensen ook regelmatig, ik hou er mee op. Of nee, dat wil ik niet.
Ja.
Terwijl mensen die die wond hebben gevoeld of doorvoeld, valt het eigenlijk altijd wel mee.
En mensen modderen maar wat aan en leven van voren, maar snappen het pas achteraf.
Ja, precies.
Hans Knibbe, ik zou graag aan jou willen vragen. Jij bent bezig met Dzogchen meditatie. Nou is het behalve mindfulness, want daar zeggen we al heel vaak over. Ja, dat is eigenlijk een soort boeddhisme light. Hè? Het is ook een soort Haarlemmer olie in plaats van een echte diep doorleefde innerlijke wijsheid. Nou heb jij je bezig gehouden met Dzogchen meditatie. Dat is eigenlijk ook in principe is dat diepe wijsheid. Maar toch zeg jij in je boek hier, dat staat ook op de voorkant. Zie, je bent al vrij. Dus het kan ook heel makkelijk gaan. Hoe verhoudt zich dat tot elkaar? Die diepe innerlijke wijsheid en dat snelle transformerende aspect van...
Nou, kijk, zie, je bent al vrij is geen transformatie. Dat is zicht. Transformatie, dat zeg je over iets dat eerst zo was en dan door een bepaalde manier van omgang zuivert of opent. Zoals woede helderheid kan worden. Dus dat is in mijn termen is dat het tweede perspectief werkt. Dus dat werk waarbij je waarbij de zuiverheid die in psychologische issues aanwezig zijn, die zuiverheid tevoorschijn wordt gebracht. Maar heb je het over zie, je bent al vrij, dan werk je eigenlijk niet meer met het principe van transformatie, maar je werkt met het principe dat de grond van je geest nooit ergens aan gehecht is geweest, ooit. Zoals een spiegel nooit gehecht is aan de reflecties.
En dat is een inzicht natuurlijk.
En dat is dus is een zicht. Een inzicht is niet iets mentaals. Het is een totaal openvouwen en loslaten van elke vorm van vasthouden. Conceptueel, energetisch enzovoort.
Ja.
Het is een soort openvallen van je wezen.
Ja, dat gaat heel diep, hè. Francis, op de conferentie gaat het voornamelijk over die relatie, hè, tussen de therapeut en tussen de patiënt. Hoe wordt die beïnvloed door die boeddhistische principes? Hoe gaan therapeuten anders om met hun patiënt dan westerse psychologen dat doen?
Ik denk het eigenlijk wel. Ik weet niet of ze zo specifiek met hun patiënt anders omgaan. Maar ik weet behoorlijk zeker dat ze met de ziekte anders omgaan. En dat ze bijvoorbeeld weinig zullen denken dat de patiënt de ziekte is. Dat ze veel meer zullen kijken naar in welke context verschijnt deze ziekte. Ook als het fysieke ziektes betreft. In welke context verschijnt die? Wat is de betekenis van de ziekte voor deze mens? En wat is de mens nog meer dan...
Dus niet zo zozeer identificatie met het probleem?
Ja, maar ze proberen, in ieder geval verwacht ik eigenlijk, weet ik ook, ze proberen eigenlijk de totaliteit te blijven zien. En dus, zou ik maar zeggen, als het gaat, en niet alleen de ziekte, wat je natuurlijk vrij veel ziet. Hè, door het hele, de hele manier waarop de gezondheidszorg georganiseerd is geraakt, moet je voortdurend in je DBC's diagnoses stellen. En dan heb je een ADD'tje. En worden we eigenlijk bijna gedwongen om mensen zo te kijken. En ik denk dat een boeddhistisch psycholoog dat gewoon niet zal doen. Soms met alle gevolgen van dien.
Ja, welke gevolgen van dien? Je hebt het nu over die DSM's, bedoel je?
Nou ja, kijk, je moet natuurlijk voor de vorm dan diagnosticeren. Ik zou bijna willen zeggen voor het geld. Dat is natuurlijk ook wat veel mensen doen. Maar je moet ontzettend oppassen dat je, nog in het open veld blijft. In te kijken wat is er aan de hand en wat moet er nu gebeuren. En in die zin vind ik het ook wel hoopgevend hoor. Dat er op dit moment in de gezondheidszorg steeds meer mensen... Mensen met wie ik ook werk, die bijvoorbeeld geriater zijn of hoogleraar in de neurologie, die bijvoorbeeld zeggen, wij willen met de totale mens blijven werken. Daar willen we mee gaan werken.
En niet alleen met dat hoofd.
En niet alleen met die ene spierziekte of met het hele klinische gedeelte. En de resultaten daarvan zijn heel verbluffend.
Ja, noem eens een voorbeeld.
Nou, ik zou zeggen, ik sprak laatst. Er is een groot internationaal onderzoek gedaan naar spierziektes, bepaalde spierziektes. De technische details weet ik niet zo. En ze hebben een programma gedaan waarin gemeten is wat het effect is als je mensen met een bepaalde spierziekte, waarbij de spieren achteruit gaan tot in de cellen, wat het betekent als je die ook ondersteunt met psychische hulp, met praten, maar ook, zou ik maar zeggen, de fysieke kant blijft aanspreken. En er blijkt toch een significant van bijna 20% vermindering van het proces op te leveren.
Van het progressieve proces.
Ja, dat is heel veel.
Ja.
Alleen, deze man die dit heeft ontdekt, die wordt heel vaak door zijn collega's vreemd aangekeken, zegt hij altijd.
Ja, ja. Welke man heeft u het over? Welke instituut was hij verbonden?
Academisch Ziekenhuis Nijmegen.
Mm-hmm. Ja, nou.
Dus hij doet zijn best. Ik wil maar zeggen, hij heeft iets moois ontdekt. Maar het gehoor daarvoor, en dat vind ik ook het interessante. Want waarom wordt hij zo weinig gehoord? Hè? Dus er is wel een beweging, maar we zijn nog
maar
niet
toch,
in de
mindfulness wordt er toch heel veel toegepast al. Ook in ziekenhuizen en huisartsen die ook al mindfulness aanbieden en zo. Dus
ja.
Hij wordt toch wel ook wel op een bepaalde manier wel gehoord.
Ja, zeker.
Nou, even van de ziekte naar het leiderschap. Want dat komt ook ter sprake tijdens de conferentie. Want in de aankondiging staat dat het huidige tijdsgevricht om een nieuw soort leiderschap vraagt. Dat is weer een heel ander thema. Welk nieuw soort leiderschap gaat het dan over?
Ja, nou, je zou kunnen zeggen dat in het leiderschapsidee zijn veel ontwikkelingen geweest. Hè? Dus we hebben de ontwikkeling gehad van dat we goede managers moesten worden. En op een gegeven moment in de 90e jaren moesten we goede leiders worden. En wat er verstaan wordt onder een goed leider, dat beweegt een beetje mee met het tijdsgevricht. Dus de eerste idee over een goed leider was een sterk visionair persoon die een klus kon klaren, iets door kon duwen, eigenlijk. Weten we allemaal dat die ideeën, zou ik zeggen, een van de grondleggers van het nadenken over leiderschap is Bennis. En Bennis was luitenant in de Tweede Wereldoorlog en heeft zijn ideeën daar gevormd.
Militair.
Over militair, ja. Hoe karakter te krijgen. Nou, dat wil zeggen dat heel veel oude ideeën over leiderschap gaan eigenlijk over crisismanagement. Hè? Want oorlog is crisis. Dus dat vraagt om sterke persoonlijkheden. Dat. Ja, we zijn nu 20, 30 jaar verder en dan zie je dat sterke persoonlijkheden die de veranderingen uitrollen, zoals ze dat dan noemen, over organisaties, ook wel wat brokken kunnen maken. In de zin van dat organisaties soms complexer zijn en veel vormiger
en meer de context
omheen. Ja. Dus het vraagt eigenlijk volgens mij veel meer om een soort leiderschap waarin het aan de ene kant gaat over inspiratie en aan de andere kant over samen. En misschien moeten we wel helemaal niet meer één leider hebben, maar moeten we praten over collectief leiderschap. Waarin, geïnspireerde groepen de stap durven te maken naar een vooruitgang. Het is alleen een beetje lastig dat niet zo populair is natuurlijk bij de huidige mastodonten het management gebeuren. Maar
en ook in de wereld niet, als we kijken naar Poetin en China.
Ja,
Xi Jinping.
Ja. Maar je hebt ook Merkel.
Ja.
Maar Merkel wordt natuurlijk in eigen land zo ontzettend niet gewaardeerd. En ook hier roepen wij voortdurend om een sterke leider. Terwijl soms denk ik, misschien is het maar goed dat er een collectiviteit moet ontstaan. Want dan blijven we tenminste in gesprek met elkaar.
Ja, Jan Vlameling, je bent verbonden aan de Internationale School voor Wijsbegeerte. En je begeleidt ook mensen op leidinggevende posities. Hè? Op basis van boeddhistische theorieën. Ben jij ook bezig met politici en het ontwikkelen van een nieuw soort leiderschap? Ik weet dat je altijd heel erg voorzichtig bent met
Ik hou mij wel bezig met vraagstukken rond leidinggeven. Mijn insteek is daar trouwens veel eerder taoïstisch van aard.
Mm-hmm.
De notie dat je inderdaad, wat Francis net ook al zei, dat het de vraag is of je eigenlijk wel een leider nodig hebt, wil je een proces op een heel bepaalde manier laten verlopen. Namelijk vanzelf. Mm-hmm. Dan is het misschien toch niet zo handig om een leider te hebben die de hele tijd maar voor je uitloopt en zegt van kom achter me aan. Dus het is in de wereld.
Maar in de crisis moeten er toch dingen.
Ja, maar weer de vraag is inderdaad of wij in een oorlogssituatie leven waar misschien zulke opvattingen over leidinggeven wel heel erg anders zijn. Ik denk dat mijn inmiddels overleden vader, dat hij dit onmiddellijk zou herkennen. Ja, zie je, dat is leidinggeven. Maar ja, hij zat ook bij de marine. En ik zelf neig ertoe om in dat veld van organisatie, filosofie en organisatietheorie, is er een man, Otto Scharmer, die met een aantal anderen daar ook vooral gebruikmakend van de Taoïstisch gedachtegoed ook een andere vorm van leidinggeven die veel meer te maken heeft met dat je je openstelt en dat je datgene waar je altijd vanuit reageert, dat je dat probeert juist los te laten. Dat je veel meer verbindend in het leven staat en veel meer aandachtig bent. En veel meer samen co-creatief bezig bent. En dat dat ook een vorm van leidinggeven is. Mm-hmm. En dat is een waarvan ik zou zeggen, ja, dat heeft wel. Daar kan ik me voorstellen dat Lao Tse, stel dat die bestaan zou hebben, dat hij zou zeggen, goh, dat lijkt er wel een beetje op.
Ja, maar dat is dus niet iemand die dan heel zichtbaar is in zo'n context.
Misschien wel zichtbaar, maar anders zichtbaar. Het is meer een, ik denk, iemand die stimuleert. En die zelf ook door zijn eigen voorbeeldgedrag ervoor zorgt dat iedereen aandachtig bezig is met het proces waar men ofwel in probleem is geraakt. Maar ja. Ik vind ook het woord probleem op dit punt ook niet zo'n handige term.
Ja. Ja, Francis, komt dit soort Taoïstische principes ook ter sprake op de conferentie aanstaande donderdag?
Nee, Taoïsme niet. Ik denk, maar het is niet vreemd. Nee. En ik vind in dat hele denken over leiderschap, vind ik eigenlijk altijd dat, eigenlijk weten we vrij goed wat voor soort leiders we nodig hebben. Maar het probleem is, hoe ontwikkelen we dat in mensen? En dat is van begin af aan bij leiderschap, vind ik echt, een zoeken geweest. Waarin de instituten alle kanten op zijn gegaan om te kijken, hoe kunnen we nou dat leiderschap, die instantie in mensen, hoe kunnen we die wakker roepen?
Ja.
En ik denk wel dat het boeddhisme met zijn die hebben wel verstand van het openen van ego's.
Ja.
En eigenlijk hebben we dat soort mensen nodig. En openen van ego wil niet zeggen dat je een watje wordt natuurlijk. Het wil zeggen dat je krachtig, moedig, helder en compassievol wordt.
Ja, duidelijk. Maar als je nou kijkt bijvoorbeeld in de politiek met Geert Wilders, ja, die natuurlijk inderdaad een hele extreem standpunt inneemt. En die zou eigenlijk de synthese moeten aangaan met andere politieke partijen die op een hele andere manier hun mening ventileren. Hoe zou dat op een organische manier kunnen gebeuren als we kijken naar dat nieuwe leiderschap? Want dan moet je toch iemand die zich helemaal dat vastgeroest idee in zijn hoofd heeft in beweging zien te krijgen. Dat is lastig, hè? Lastige vraag.
Ze wil het graag horen. Alleen maar zonder hem.
Nee, ik weet niet. Kijk, wat meestal wel, wat je wel kunt zeggen is dat, dat voor iedereen, inclusief voor Geert Wilders, geldt dat alles zich voortbeweegt. Dus er zal beslist een moment komen, ik weet alleen niet wanneer, en we kunnen het wel een beetje versnellen, waarin ook Wilders gaat vastlopen. Of in ieder geval zijn partij gaat vastlopen. Dat is nog nu niet aan de hand. Maar dat gaat beslist gebeuren. Dat weten we uit de geschiedenis. Alle grote veranderingen zijn vooraf gegaan aan een soort crisisachtige situatie waarin er echt extremen ontstonden.
Ja, en misschien kijken we over 20 jaar wel heel anders naar zijn ideeën. Want dat
en dan
doen we,
kan het zijn
dat doen we ook, nu ook al met het ideeën van Jan Maat.
Ja, het kan zijn dat hij dan ook in zo'n proces terechtkomt. Kan.
Ja. Ja.
Wat wou jij zeggen, Hans?
Volgens mij moet je niet bezighouden hoe je een ander kunt veranderen.
Nee.
Je kunt alleen jezelf veranderen.
Ja, ik denk dat het is heel bepalend hoe je jezelf en een ander tegemoet treedt. Dus dan praat je over houding. En ik denk dat iedereen, ook de politici en ook de leiders, als ze goed zijn, ook een soort innerlijke verkenning moeten doen naar de patronen van waaruit ze geneigd zijn te opereren. En die patronen veroorzaken de problemen. Want die patronen maken hen blind voor wat er feitelijk gaande is. En die patronen die zijn ook vijandig naar alles wat die patronen bedreigt.
Maar denk jij dat vastgeroeste patronen bij iemand, dat door stil te zijn bijvoorbeeld en door een houding te veranderen, dat ook vanzelf gaat? Dat ook vanzelf verandert?
Vanzelf weet ik niet. In ieder geval is het stil worden, doet al iets met je. Want jouw manier van zijn wordt voortgedreven door de drukte van je geest ook. Die patronen die rijgen zich aan elkaar en daarmee hercreëer eigenlijk voortdurend je bekende wereld. Dus een van de belangrijke technieken waar elk boeddhistisch pad mee start, is om minder te haken aan die gedachtenpatronen die steeds maar je wereld creëren. En de ruimte te vinden en de rust te vinden. En in de mate dat je dat vindt, Er zijn die patronen niet opgelost, ze zijn nog niet verkend. Maar er is een beetje ruimte tussen jou en die dwangmatigheid. Een beetje ruimte tussen jou en je persoonlijkheid, om het zo maar te zeggen. En die ruimte die kun je dan, als je wilt... maar er is dan ook, denk ik, echt verkenningswerk nodig bij jezelf. Dus begeleidingswerk, coachingswerk. Hoe reageer ik eigenlijk? Wat maak ik van mezelf, wat maak ik van de ander? Waar word ik eigenlijk door gedreven? Welke programma's? Leiden mijn leven. En is dat wel, zijn die wel terecht? Klopt dat wel? Of misschien was dat geldig toen ik 2 jaar was, maar misschien is dat helemaal niet meer aan de orde.
Precies, ja.
Zo.
Ja. Ja. Nou, ik wil nog eventjes terugkomen wie wij allemaal te gast hebben voor de luisteraar.
Dit is een advertentie van BetterHelp, een platform voor online therapie. Het leven is al druk genoeg. En juist daarom is het belangrijk om goed voor jezelf te zorgen, op een manier die bij je past. BetterHelp koppelt je aan een gekwalificeerde therapeut in Nederland. Volledig online, zonder verwijzing. Zo wordt ondersteuning toegankelijk en makkelijk in te passen in je dagelijks leven. Probeer het uit. Ga naar BetterHelp.